Onze gezondheid wordt door aanhoudende stress structureel ondermijnd, waardoor de ademhaling ontregeld raakt. Dat geeft weer stress en zo zitten we in een vicieuze cirkel. Er is alle reden om de geavanceerde technieken van de arts Buteyko toe te passen om die cirkel te doorbreken. Het wetenschappelijk bewijs is er. Het is een prachtig alternatief en ook wel een ondersteuning voor medicatie die gegeven wordt bij klachten die met ademhaling en stress te maken hebben. Toch is er nog veel onbekendheid als het om de aanpak met Buteyko-technieken gaat. Waarom is dat eigenlijk? Ik ben Mark Scheffer, ik bestudeer sinds 2010 ademhaling en stress en in deze aflevering gaat het over de vraag waarom goed werkende technieken, zoals die van de arts Buteyko, nog zo weinig algemeen bekend zijn. Laten we eerst te raden gaan bij de Semmelweis-reflex. Het is genoemd naar de Hongaarse arts Semmelweis, die leefde van 1818 tot 1865. Semmelweis was vaak te vinden in een onderzoekskamer van het ziekenhuis, waar hij studenten anatomieles gaf met behulp van overleden lichamen. Dat gebeurde zonder handschoenen. Regelmatig werd hij opgeroepen om in de ruimte ernaast te assisteren bij een bevalling. Dat gebeurde ook zonder handschoenen. Van bacteriën had toen nog niemand gehoord. Nogal wat vrouwen overleefden de bevalling om die reden niet en dat werd dan toegeschreven aan kraamvrouwenkoorts. Semmelweis ontdekte bij toeval dat wanneer hij op weg naar de bevallingsruimte zijn handen waste in een tijl met water waarin chloor opgelost was, dan minder vrouwen overleden. Dat was heel opmerkzaam van deze arts, die kennelijk niet alleen maar op automatische piloot handelde, maar zijn waarneming scherp hield. Hij besloot naar dit bijzondere fenomeen onderzoek te doen. Iets wat elke academisch opgeleide, nieuwsgierige wetenschapper zou moeten doen, maar wat helaas niet altijd gebeurt als er zich wonderlijke zaken aandienen. Uit het dubbelblind uitgevoerde onderzoek dat hij hiervoor opzette, kwam ondubbelzinnig naar voren dat het wassen van de handen voordat hij vrouwen hielp met bevallen, substantieel minder vrouwen overleden in het kraambed. Wat een superontdekking. En wat heerlijk voor de vrouwen die daarna in het ziekenhuis moesten bevallen. Een hele opluchting. Nou nee dus, er volgde geen navolging bij geen enkele collega. Zijn onderzoek werd niet herhaald, niet serieus genomen en terzijde geschoven. Onderling zeiden artsen tegen elkaar dat echte heren geen ziekte via hun handen kunnen overbrengen. Het sterven aan kraamvrouwenkoorts bleef onverminderd hoog onder net bevallen moeders die niet door Semmelweis werden geholpen. En hij is diep teleurgesteld in een instelling voor mentaal zieken, dat heette toen het Dolhuis of een gekkengesticht, gestorven aan mishandeling door zijn verplegers. Iets wat in die tijd niet abnormaal was. Natuurlijk zijn we veel slimmer en laten we prachtige ontdekkingen niet zomaar links liggen. Zelfs al zou het gangbare behandelwijze misschien wel behoorlijk wijzigen. Ja toch? Was dat maar waar. Het Semmelweis-effect is niet verdwenen. Zo bewees de Oekraïense arts Konstantin Buteyko met zijn geniale ontdekking in 1952 hoe je het ademhalingscentrum kunt resetten naar een gezond laag ademvolume, zodat mensen met bijvoorbeeld luchtwegklachten binnen enkele maanden al weinig tot geen medicatie meer hoeven te gebruiken. Een aantal wetenschappelijke onderzoeken in diverse landen die deze succesvolle aanpak in latere jaren opnieuw bewezen, waren kennelijk niet genoeg om zijn behandeling regulier te laten worden. Nog steeds wordt aan kinderen en ook volwassenen medicijnen tegen astmaklachten voorgeschreven met de mededeling dat er niets anders op zit dan dat je het je hele leven zult moeten blijven gebruiken. Lastig is dat de werking van medicijnen op termijn minder kan worden, waardoor de dosis toeneemt met alle negatieve gevolgen van dien. Ik heb zelf aan de lijve de kracht van de unieke aanpak van deze arts Buteyko ervaren en kon weer slapen omdat mijn hoestaanvallen stopten en ik ook geen angstaanvallen meer had. Vele tientallen andere klachten worden door deze aanpak minder of verdwijnen helemaal. Enthousiast door deze oplossing volgde ik in 2009 de opleiding tot Buteyko ademtherapeut om meer mensen te helpen van gezondheidsklachten af te komen. Na enkele jaren heb ik daar stressreductietechnieken aan toegevoegd en heb ik van de polyvagaaltheorie geleerd hoe ook het zenuwstelsel rustiger gemaakt kan worden. Als je interesse hebt, kun je alles over de achtergrond van onze training lezen in het boek Ademhaling als medicijn. En dan komen we bij het punt dat wat goed is, niet breed bekend hoeft te zijn. De arts Buteyko, hij was Oekraïner van geboorte, werd steeds succesvoller. En daar kwam het moment dat hij fysiek belaagd werd door Russische mannen. Buteyko noemt zo'n 10 gebeurtenissen. Eén keer lieten ze hem in een ver buitengebied in zijn onderbroek in de sneeuw achter. Ook is zijn voor die tijd zeer geavanceerde laboratorium, na 10 jaar succesvolle resultaten gemeten te hebben, vernietigd toen hij zich elders in het land bevond. Hij werd plotseling in discrediet gebracht, ondanks de vele bewijzen van zijn gelijk en inmiddels al zo'n 100 wetenschappelijke publicaties met diepgaande biochemische analyses over de werking van zijn ontdekking. Wat ook nog in onze tijd de verspreiding van deze aanpak lastig maakt, is dat de oplossing voor een ongezonde ademhaling gaat over minder ademen. Terwijl in de wereldwijde ademhalingshype onder de term ademwerk juist veel geademd wordt. Dat doordat vele ademen de zuurstofopname in het lichaam substantieel daalt, doet niets af aan de populariteit van ademwerk. Ik schaar Buteyko-technieken nadrukkelijk niet onder ademwerk. Buteyko zag dit ademwerk in de 70e jaren ook opkomen en noemde het ademgymnastiek, waarbij veel geteld werd of waarbij men bewust moest ademen en naar de buik ademen of heel veel gaan ademen. Misschien is het goed om te weten dat dit ademwerk haar oorsprong vindt bij de psychotherapeut Stanislav Graf. Toen hij geen LSD meer mocht gebruiken op zijn patiënten, LSD werd om begrijpelijke redenen illegaal, ontdekte hij dat veel ademen ook heftige psychedelische effecten had. Daar is holotropic breathing uit ontwikkeld en ook zie je later rebirthing en andere technieken ontstaan, waarbij veel wordt geademd terwijl men weinig tot niet beweegt. Dat stil liggen of zitten betekent dat de lichaamscellen weinig koolzuur produceren, wat direct tot gevolg heeft dat er minder zuurstof in het lichaam wordt opgenomen en spieren gaan verkrampen. Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar het is te begrijpen als je het Bohr-effect bestudeert, genoemd naar de wetenschapper Christian Bohr. Ik raad dit veel ademen niet aan als je al last hebt van chronische hyperventilatie. Doe de test op ademwijzer.nl om dat vast te stellen. En ik raad het ook niet aan als je een traumatisch verleden hebt. Oude trauma's kunnen zo hevig de kop opsteken tijdens heftige ademsessies, dat traumatherapeuten mensen soms een jaar moeten behandelen om ze er weer bovenop te laten komen. Ik zou zeggen, heb het geduld om niet naar quick fixes te grijpen, maar zet liever in op degelijke lange termijn oplossingen. Want ik ben absoluut een bewonderaar van levensreddende technologie in de medische wereld, maar gezondheidsverbetering op de lange termijn vraagt om specifieke individuele aandacht. Daar zou de reguliere en niet-reguliere zorg elkaar beter mogen vinden, denk ik zo. Ik wil eindigen met een definitie van het Semmelweis-effect, dat we dus inmiddels al zo'n 200 jaar kennen, eigenlijk nog wel langer, denk ik, en ons onnodig bepaalde vooruitgang ontneemt. In de Wikipedia lees ik: de Semmelweis-reflex, of ook wel het Semmelweis-effect genoemd, is een metafoor voor de neiging om nieuw bewijsmateriaal of nieuwe kennis te verwerpen omdat het in tegenspraak is met gevestigde normen, overtuigingen of paradigma's. Tot zover deze aflevering van de podcast ademwijzer.nl. Ik wens je een gezonde ademhaling en voldoende stressbestendigheid toe.